We willen deze dienst beginnen met het zingen van lied 303. 303, een heel mooi lied waarin we ons één mogen weten met het lijden van Christus. 1, 2 en 3, de eerste drie coupletten van 303. En laten we dat lied met elkaar staande hem toezingen. Laten we een moment van stilgebed dit samen zijn aan de Heer opdragen. Ik ben de eerste en de laatste en de levende. En ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheden. Zie, hij komt met de wolken en elk oog zal hem zien. Ook zij die hem hebben doorstoken. En alle stammen der aarde zullen over hem weeklagen. Ja, amen. Ik ben de Alfa en de Omega, zegt de Heere God, die is en die was en die komt, de Almachtige. Amen. Gaat u zitten. Fijn dat u vanavond gekomen bent naar deze Goede Vrijdagdienst. Een dag waarin we met name stilstaan bij het lijden van Christus, wat over hem gekomen is, waar hij over gesproken heeft, waar hij naartoe geleefd heeft, waarvan hij gezegd heeft, het uur is nabijgekomen. En we mogen, zoals we net ook gezongen hebben in dat lied, hem eeuwig dankbaar zijn voor het lijden wat hij gedragen heeft, daar alleen aan het kruis op Golgotha. Hartelijk welkom. Ik wil ook in het bijzonder Wilma en Mike in ons midden verwelkomen. De dochter van zuster Schaap en ook Riki, dochter. En fijn dat jullie er zijn en dat de Heer jullie in al dat reizen van het ene zendingsgebied naar het andere zendingsgebied zo bewaard heeft. En hartelijk welkom. En natuurlijk u allemaal, ook de gasten onder ons. We hopen dat u mag ervaren dat de lijdende knecht, de lijdende Heer, niet alleen aan het kruis gebleven is, niet alleen begraven is, maar dat hij ook opgestaan is en dat hij vanavond ook bij ons wil zijn en vanavond tot ons wil spreken. Laten we samen deze dienst in de handen van de Heer leggen en ik ga u graag voor in gebed. Vader, op dit moment zijn we hier samengekomen om stil te staan bij het lijden van uw geliefde Zoon, de Heer Jezus Christus. En ook het lijden wat u als Vader zelf meegemaakt heeft. Want in de Heer Jezus heeft u eigenlijk alles gegeven. Heeft u de hemel leeg gegeven. Alles wat u had, heeft u gegeven in Christus. Heer, dat betekent dat u toch wel heel veel waarde hecht aan de verlossing van de mens. En we danken u, Heer, dat we door de Heer Jezus verlost zijn van het verschrikkelijke oordeel wat ieder mens zal ontvangen om als zondaar te sterven. Maar we danken u, Heer Jezus, dat u gekomen bent als het lam dat de zonde der wereld wegneemt. En dat als het lam van God mijn zonde, onze zonde, gedragen heeft. Heer, en ik wil u hartelijk danken dat er een moment was in mijn leven dat ik dat lam van God, de Heer Jezus Christus, mocht aanvaarden in mijn leven. Dat ik heel eenvoudig in gebed mocht uitspreken, Heer Jezus, dank u wel dat u dat voor mij gedaan hebt. Heer, dank u wel voor de blijdschap die me dat gegeven heeft. Dat ik vanaf dat moment mocht weten dat al mijn zonden vergeven zijn. Dat al mijn zonden weggewassen zijn door het bloed van het lam. Heer, dank u wel dat het bloed van het lam overwonnen heeft. En dat de Jezus aan het kruis mocht roepen, het is volbracht. En dat daarmee al het werk klaar was wat gedaan moest worden om een verloren zondaar weer in contact te brengen met een heilig en rechtvaardig God. Heer, en zo willen we vanavond stilstaan bij uw lijden. Leer mij zo uw lijden recht te betrachten. Heer, er wordt soms zo goedkoop over gedaan. Er wordt soms als een voorbijganger wel even naar gekeken. Maar we begrijpen het niet. Als we luisteren naar mensen die de Matthäus Passion beluisteren en vragen waarom ze dat doen. Heer, dan hoor je eigenlijk alleen maar van, ach ja, het is een leuk moment, een mooi moment, een vast moment in het jaar. Maar het wezenlijke waar het echt om gaat, dat hoor je nog maar zo weinig. Heer, en vanavond willen we daar bij stilstaan. Bij uw lijden, Heer Jezus. Maar tegelijkertijd bij uw overwinning. En zo willen we u vragen, Heer, wilt u ons vanavond een hele fijne tijd met elkaar geven? Wilt u met hen zijn die er niet bij kunnen zijn vanavond? Heer, wilt u hen ook zegenen? Zij die te oud zijn om deze diensten nog mee te kunnen maken. De zieken onder ons. Willen voor hen bidden. Schenk hen genade, schenk hen kracht. Heer, en dank u wel dat we ons verbonden mogen voelen met vele broeders en zusters wereldwijd, die op deze manier als wij ook vanavond samenkomen. En zo vragen we u, Heer, wilt u door uw Heilige Geest in ons midden zijn, tot ons spreken, onze harten aanraken. En zet ons hart alsjeblieft in vuur en vlam voor dat wat u voor ons gedaan heeft. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. 544 uit de bundel Opwekking zegt: meer dan rijkdom, meer dan macht. Meer dan alle schatten van deze aarde hebben we gekregen In de Jezus. 544 zingen we elkaar. En laten we het één keer zingen. Maar het refrein, dat kunnen we zeker nog een keer herhalen. Zullen we uit Johannes 19 een gedeelte lezen? Johannes 19, vers 28 tot en met 37. Johannes 19, vers 28, daar lezen we: Hierna zeide Jezus, daar hij wist dat alles reeds volbracht was, opdat de schrift vervuld zou worden, mij dorst. Er stond een kruik vol zure wijn. Zij staken dan een spons, gedrenkt met zure wijn, op een hyssopstengel en brachten die aan zijn mond. Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zeide hij, het is volbracht. En hij boog het hoofd en gaf de geest. De Joden dan, daar het voorbereiding was en de lichamen niet op Sabbat aan het kruis mochten blijven, want de dag van die Sabbat was groot, vroegen Pilatus dat hun benen gebroken en zij weggenomen zouden worden. De soldaten dan kwamen en braken de benen van de eerste en van de andere die met hem gekruisigd waren. Maar toen ze bij Jezus gekomen waren en zagen dat hij reeds gestorven was, braken zij zijn benen niet. Maar een van de soldaten stak met een speer in zijn zijde, en terstond kwam er bloed en water uit. En die het gezien heeft, heeft ervan getuigd. En zijn getuigenis is waarachtig. En hij weet dat hij de waarheid spreekt, opdat ook gij gelooft. Want dit is geschied, opdat het schriftwoord zou vervuld worden. Geen been van hem zou verbrijzeld worden. En wederom zegt een ander schriftwoord: zij zullen zien op hem die zij doorstoken hebben. Tot zover dit gedeelte uit het woord van God. We gaan samen nog een lied zingen, maar tijdens het voorspel van dat lied En ik hoop dat we ons laten inspireren door het voorspel, O hoofd bedekt met wonden, 486 uit Johannes de Heer. Een prachtig, mooi muziekstuk van Johann Sebastian Bach. En terwijl we ons laten inspireren door dit prachtige muziekstuk, heeft u de gelegenheid om de Heer ook uw gave te geven. In de Bijbel staat dat de Heer Jezus alles gegeven had wat hij had. Hij werd arm om onzentwil. En in de gave die wij hem geven, ook de financiële gave, mogen we als het ware zeggen, Heer, u komt eigenlijk alles toe. Maar als een symbool hiervan wil ik u dit geven. En laten we dat zo ook op deze manier doen. We gaan straks na het inzamelen van de gave 486 uit Johannes de Heer zingen. Het gedeelte wat we met elkaar net gelezen hebben begint met de woorden hierna. Er was heel wat gebeurd op deze ene lange dag. In de wereldgeschiedenis hebben we het vaak over een dag die genoemd wordt de langste dag. Waarin Europa, de bevrijding van Europa begon. Ik denk dat we hier zeker met zo'n dag te maken hebben die we ook wel eens kunnen noemen de langste dag. De dag in Israël begint altijd in de avondschemering, als de eerste sterren verschijnen. En de dag eindigt bij de avondschemering, daarop volgend, van avond tot avond. Er is heel wat op die dag gebeurd. De Heer Jezus die 's avonds met zijn discipelen, met zijn apostelen aanzit om samen het maal te vieren, het brood te breken en de beker te drinken. Daar begon deze dag mee. De Heer Jezus die zegt, ik heb vurig begeerd om met jullie deze maaltijd te houden. Aan het einde van die maaltijd ging Judas weg. Op weg naar het Sanhedrin. Op weg naar de Joden. Naar de priesters. De schriftgeleerden. Om ze te mobiliseren. Want hij wist waar Jezus naartoe zou gaan. Naar de hof van Gethsemane, waar de Heer Jezus gekropen heeft over de grond. Over de kille grond in Gethsemane, waar de Heer Jezus gebeden heeft tot driemaal toe, mijn God, Vader, indien mogelijk, laat deze beker van mij wegnemen. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden, terwijl de apostelen in slaap vielen. Daar werd de Heer Jezus gearresteerd. Daar werd hij gevangen genomen. Daar vroeg de Heer Jezus aan de mensen die hem gevangen kwamen nemen, wie zoeken jullie? Ik ben het, zei Jezus. En ze vielen allemaal stijl achterover. Toen heeft de Heer Jezus zichzelf overgegeven aan deze massa mensen met stokken om hem gevangen te nemen. De Heer Jezus werd op diezelfde avond nog overgebracht naar het Sanhedrin, waar hij verhoord werd. Waar allerlei valse getuigen tegen hem opstonden. Maar ze konden geen enkel bewijs tegen hem vinden. Hij heeft waarschijnlijk de nacht doorgebracht in een kuil onder het huis van Caiaphas. We hebben zelf wel eens in die kuil gestaan. Daar kon je niet uitkomen. En daar in de kuil heeft de Heer Jezus de nacht doorgebracht. 'S Morgens vroeg is hij uit die kuil getrokken en hebben ze hem naar het gerechtshof gebracht in Jeruzalem. Het paleis waar Pilatus zetelde. En daar heeft Pilatus hem 2 keer verhoord. Het is heel interessant als je nadenkt over dat verhoor van Pilatus. Pilatus die krijgt hem, de Heer Jezus staat tegenover hem. En het eerste wat Pilatus tegen hem zegt, dat is de vraag, zijt gij de koning der Joden? En de Heer Jezus die vraagt aan hem, zegt u dat uit uzelf of hebben anderen over mij tegen u gepraat? En dan weet Pilatus al direct hoe de kaarten geschud worden. Pilatus voelt zich vanaf dat moment al direct de mindere tegenover de Heer Jezus. Hij weet dat hij niet zomaar tegenover iemand staat. En de Heer Jezus zegt, als mijn rijk van deze aarde zou zijn, dan zouden mijn dienaren voor mij gestreden hebben. Maar mijn rijk is uit de hemel. Zijt gij dus toch een koning? Zegt Pilatus dan. En dan lezen we dat Pilatus zegt, ik vind geen schuld in hem. Maar hij ontdekt dat de Jezus uit Galilea kwam. En Herodes is ook juist daar in Jeruzalem. En hij laat de Heer Jezus overbrengen naar Herodes. En dan ziet Herodes zijn kans schoon. Dan laat hij hem geeselen. Dan zetten ze een doornen kroon op zijn hoofd. En dan bespotten ze hem. En zo komt de Heer Jezus weer terug bij Pilatus. En Pilatus, die de Heer Jezus bloedende, gegeeseld, terugkrijgt. En u weet dat geeselen, dat is niet zomaar iets. In Psalm 29, daar staat, ploegers ploegden over mijn rug. Kunt u zich voorstellen, ploegers ploegden over mijn rug. Ze maakten hun voren lang en breed. Dat was geeselen. Mensen bezweken zelfs tijdens het geeselen. Men werd vastgebonden aan een pilaar met de handen aan de andere kant van de pilaar. Je kon geen kant meer op en je rug werd totaal opengeslagen. Pilatus dacht, ach, dat moet wel voldoende zijn voor iemand die zich koning in Israël noemt. Dat zal zijn les wel zijn. Ik zal hem naar buiten brengen en weer teruggeven aan het Joodse volk. En toen het Joodse volk de Jezus zo zag buiten staan. En dat Pilatus zei, zie de mens met een spotkleed, met een doornenkroon. Toen waren ze zo uitzinnig en zo haatvol. Kruisigen, kruisigen. Moet ik dan uw koning kruisigen? En Pilatus zegt heel duidelijk, ik vind geen schuld in hem. Pilatus heeft ook zijn vrouw bij hem op bezoek gehad. Zijn vrouw die tegen hem gezegd heeft, bemoei je niet met deze mens. Ik heb vannacht geleden om deze mens. Ik heb gedroomd, bemoei je niet met deze rechtvaardige. En u begrijpt wel, Pilatus staat tussen alles in. Tussen zijn vrouw aan de ene kant. Tussen het gezag van Rome aan de andere kant. Aan de andere kant de Joden die helemaal fanatiek zijn. En niets liever willen dan dat hij gekruisigd wordt. En aan de andere kant Jezus, de rechtvaardige, de voor de waarheid getuigende. En dan roepen de Joden, wij hebben ook een wet. Wij hebben ook een wet en volgens deze wet moet deze man sterven. En wat staat er dan in die wet? En waarvan wordt hij dan ten tweede beschuldigd? De eerste keer wordt hij beschuldigd dat hij een opruier is. Dat hij zich een koning noemt. En de Joden dachten, nou dat is genoeg oorzaak om hem te laten sterven. En de tweede keer wordt hij beschuldigd, want dan roepen ze, hij heeft gezegd dat hij Gods zoon is. En omdat hij dat gezegd heeft, moet hij naar onze wet sterven. Pilatus zegt, neem me dan mee. Vonnis hem volgens jullie wet. Maar dan staat er heel duidelijk in de Bijbel dat God dat niet wilde, want hij moest gekruisigd worden. En dan neemt Pilatus hem weer mee. En dan zegt de Heer Jezus, en dan vraagt Pilatus aan de Heer Jezus, bent u Gods zoon? En dan wordt Pilatus heel bevreesd, want daar heeft Pilatus geen grip op. Dat begrijpt Pilatus niet. Natuurlijk geloven Romeinen ook in het bovennatuurlijke, in het goddelijke. Maar hier weet hij maar weinig van. En dan staat er inderdaad dat toen Pilatus hoorde dat hij zich Gods zoon genoemd had, dat Pilatus bevreesd wordt. En dan zegt de Heer Jezus, nadat hij gezwegen heeft, en dat Pilatus zegt tegen hem, weet je dan niet dat ik macht heb, dat ik jou in mijn macht heb? En dan zegt de Heer Jezus, je hebt helemaal geen macht over mij, indien het je niet van boven gegeven wordt. Vanaf dat moment staat er dat Pilatus probeerde om Jezus vrij te krijgen. Maar dat lukte hem niet. En uiteindelijk brengt Pilatus Jezus naar buiten. En dan zegt hij, zie uw koning. Misschien wel een hele strategische zet van Pilatus. Want weet u wat ze dan roepen? Dan roepen ze, wij hebben geen koning dan alleen de keizer. En dat klinkt voor Pilatus als muziek in zijn oren. Dat moet in Rome bekend worden. Dat alle Joden hier roepen, we hebben alleen de keizer. Wat een gehoorzaam volk. Pilatus had zijn overwinning behaald, dacht hij. En Jezus wordt overgegeven. Eerst werd Jezus overgeleverd door Judas. Daarna werd Jezus overgegeven door Caiaphas. En nu wordt Jezus overgegeven door Pilatus. Hij werd gegeven. En vergeet het nooit, broeders en zusters, jongens en meisjes, dat er in de Bijbel staat, want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Hij wordt gegeven. Overgeleverd. En in één klein tussenzinnetje Lees je dan in Johannes 19. En zij kwamen op de schedelplaats waar zij hem kruisigden. Dat is alles. Eén klein zinnetje waar ze hem kruisigden. Daar werd niet veel aandacht aan besteed. Johannes besteedt verder heel erg weinig aandacht over alles wat er verder op dat kruis gebeurt. De dingen die Jezus uitroept. Het schelden van degene die met hem gekruisigd waren. Niets daarover. Johannes kijkt daar niet eens naar. Er is er maar één waar Johannes naar kijkt. In deze uren. En dat is niemand anders dan Jezus. De apostel die Jezus lief heeft. Johannes die zo dicht bij Jezus staat. Als je de andere evangeliën erover leest, dan wordt er gesproken over de voorbijgangers. Die even in het voorbijgaan zagen dat er drie mensen aan het kruis hingen. Er wordt gesproken over de lasteraars. Die dachten, nou hebben we de tijd en de mogelijkheid om eens eventjes iemand te lasteren. Er wordt gesproken over de overpriesters en de dienaren die hem bespottelijk maakten. Er wordt ook gesproken in Lucas, een hele bijzondere zin, over het volk dat erbij stond en het zag. Het volk dat erbij stond en toezag. Israël, het Joodse volk, dat het allemaal wel zag, dat erbij stond. Maar eens op een andere manier die Jezus straks zal zien. Misschien best wel goed om daar vanavond voor onszelf even over na te denken. Hoe kijken wij naar het lijden van Christus? Kijken we naar al die dingetjes die er omheen gebeurden? Kijken we in het voorbijgaan zo even naar hetgeen wat Jezus voor ons gedaan heeft? Of willen we vanavond opnieuw, zoals Johannes dat deed, onze ogen richten op niemand anders dan Jezus alleen? Begon Johannes zijn evangelie daar niet mee? Johannes 1, zie het Lam Gods. Kijk naar het Lam Gods. Kijk welk een liefde naar ons toekomt in Jezus. In het stukje wat we gelezen hebben, zien we dat Johannes drie dingen ziet in het lijden van Jezus. In de tijd dat de Heer Jezus aan het kruis hing. In de eerste plaats wordt Johannes overweldigd door het lijden van de Heer Jezus, zijn lijden. Hij heeft het zo dichtbij meegemaakt, dat lijden van Jezus. Het was als het ware dat hij het lichamelijk bijna meemaakte, wat Jezus daar leed aan het kruis. Vandaar dat er geen enkele apostel is die zoveel over het lijden, maar ook over de liefde van Jezus geschreven heeft dan juist deze apostel. Hij was zo onder de indruk van die liefde, van het lijden van Jezus. En natuurlijk, als je dan leest dat er Jezus hier roept, mij dorst, dan heeft er Jezus daar verschrikkelijk lichamelijk geleden. Als je lichaam al zo kapot gemaakt was, als je al zo half leeg gebloed was van al het lijden wat je meegemaakt hebt, dan heb je koorts, dan heb je verhoging, dan heb je dorst. Als u kijkt in Psalm 22 over dat lichamelijk lijden van de Heer Jezus, daar staat in vers 15 van Psalm 22. In Psalm 22 vers 15 daar staat, als water ben ik uitgestort. Al mijn beenderen zijn ontwricht. Dus niet zomaar even een schouder uit de kom. Maar al mijn beenderen zijn ontwricht. Mijn hart is geworden als was. Het is gesmolten in mijn binnenste. Verdroogd als een scherf is mijn kracht. Mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. In het stof des doods legt gij mij neer. Misschien was dat het juist dat er Jezus zei, mij dorst, en dat hij wat zure wijn te drinken kreeg, zodat zijn tong niet meer aan zich in hemel te kleefde en het uit kon roepen, het is volbracht. Misschien zou dat wel de reden geweest kunnen zijn. Wat heeft er Jezus vreselijk lichamelijk geleden? Dat niet alleen. Als je dat stukje leest zo, dan, en ook Psalm 22, dan heeft er Jezus niet minder in zijn ziel, in zijn psyche geleden. Ook in datzelfde stukje van Psalm 22, daar lees je dat de Heer Jezus omsingeld werd door vijanden en angstig werd. Wat een angst heeft de Heer Jezus daar gehad, daar aan het kruis. En toen hij daar in die 3 uren van dikke duisternis daar gehangen heeft. Wat een angst. Angstaanjagende duisternis. Dat niet alleen. Maar hij werd voortdurend uitgedaagd van, als je nou de Zoon van God bent, bewijs je dan eens. Laat het dan eens zien. Kom dan van het kruis af en we zullen in je geloven. Hoe zijn wil constant aangevallen werd. Maar de Heer Jezus had gezegd, niet mijn wil, maar uw wil. En hoe de Heer Jezus daar geleden heeft, onteerd gehangen heeft. Ze waren zijn klederen onder het kruis aan het verdobbelen en aan het verscheuren in 4 stukken. Dat was zijn kleed. Dat betekent dat de Heer Jezus daar misschien met een kleine lendendoek daar aan het kruis hing. Naakt. Bespottelijk. Kunt u begrijpen dat er in Jesaja 53 zegt, niet meer om aan te zien. Iemand voor wie je gezicht verbergt, waar je liever een andere kant op kijkt. Dat was mijn heiland aan het kruis. Hoe hij lichamelijk, psychisch, maar het ergste komt nog, geestelijk geleden heeft. Want inderdaad, toen hij riep, mij dorst, zal de Jezus zeker ook een geestelijke betekenis eraan gegeven hebben. In Psalm 42 kunt u dat lezen. In Psalm 42, dat is een prachtige psalm die gaat over het kruis. In Psalm 42, vers 2 en 3. Daar staat gelijk een hinde, een hert, die naar de waterbeken smacht. Zo smacht mijn ziel naar u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik komen en voor zijn aangezicht verschijnen? Wat een dorst naar God. Johannes die heeft niet in zijn evangelie geschreven dat Jezus riep, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dat kun je bij Johannes niet terugvinden. Maar bij Johannes kun je wel terugvinden dat Jezus roept, mijn dorst. Hij was God kwijt. Het ergste wat je in je leven mee kunt maken, broeders en zusters, dat is dat je God kwijtraakt. En Jezus, die dag in dag uit, zijn leven lang, zijn eeuwig leven, altijd met God geleefd heeft. In een diepe relatie met God, de Vader, leefde. Werd voor ons beladen met al onze zonden. U weet net zo goed als ik, als je bewust bent van zonde, dan voel je niet altijd even prettig. Dan schaam je je vaak. Dan durf je vaak een ander niet onder de ogen te komen. Nou, dat gevoel, die vuilheid van de zonde, die mislukking van de zonde, en dat niet alleen van 1 persoon, maar de totale zondelast van de hele wereld drukte op Jezus. En God had hem verlaten. God kon niet meer bij Jezus zijn. Omdat Jezus voor ons op dat moment, letterlijk staat er, tot zonde gemaakt werd. Al de zonden werden op het lam gelegd. Hij was de zondebok. En God kon niet meer contact hebben met zijn eigen zoon die voor ons tot zonde gemaakt werd. Wat een lijden daar aan het kruis. Johannes heeft het allemaal gezien. Heeft het van heel dichtbij meegemaakt. Maar het tweede wat je hier terugvindt in het stukje wat we gelezen hebben, dat is, en daar hebben we het vanmiddag ook over gehad in de rouwdienst die we hier hadden voor broeder Henk Ipskamp. Dan staat er zo mooi dat er Jezus zegt, maar jouw droefheid zal veranderen in blijdschap, in vreugde. En weet je, die geweldige omwenteling vind je ook zo prachtig terug in het stukje, als de Jezus in het 30e vers dan het uitroept, misschien zijn tong weer los is van zijn verhemelte, en hij schreeuwt het uit als een jubelroep, het is volbracht, het is klaar, het is volbracht. Ik zeg wel eens, deze woorden, het is volbracht, deze drie woorden, dat waren de doodsklokken van voor Satan. Het is volbracht. De overwinning is behaald. Alles is volbracht. Het werk wat de Jezus op aarde moest doen was klaar. Zijn werk was af. De Jezus die bidt het ook in het hoge priesterlijk gebed. Vader, het werk wat u mij gegeven hebt om te doen, heb ik gedaan. Het is klaar. En om weer terug te komen in je relatie met God, daar hoeven wij en daar kunnen wij ook niets aan doen. Dat kunnen we alleen maar ontvangen als we onze handen voor hem openhouden. Het is volbracht. We worden weer teruggebracht in de relatie met God. Een zondaar, een onrechtvaardig iemand, door het werk van Christus weer in gemeenschap gebracht met een heilig en rechtvaardig God. Dat kan geen enkel mens. Dat kan alleen Jezus. Het is volbracht. De zonden worden vergeven. Broeders en zusters, jongens en meisjes, in het werk op Golgotha mogen we weten dat alle zonden vergeven zijn. Alle zonden door het bloed gereinigd zijn. Het is volbracht. Het is volbracht. De dood is overwonnen. Ik zeg dat wel eens meer. Wij denken heel vaak dat de dood pas overwonnen werd toen Jezus uit het graf kwam. Ik geloof dat de dood overwonnen werd toen Jezus voor ons de dood inging. Toen hij als een overwinnaar, toen hij riep het is volbracht. Weet u, toen deed Jezus, als hij staat, en hij boog het hoofd en gaf de geest. Hield u ze op voor Jezus? Was dat het einde van Jezus? Nee, er staat in de Bijbel dat hij toen triomferend het dodenrijk is ingegaan. En hij heeft mensen die in het dodenrijk waren meegenomen. Hij heeft overwonnen. De dood was al overwonnen voordat hij opstond uit het graf. De dood is overwonnen. Het is volbracht. In Christus hebben we nieuw leven. En het is volbracht. En zeker niet het minst belangrijke, Satan is overwonnen. Er staat zo mooi in Colossenzen 2 vers 13. Colossenzen 2 vers 13, daar lezen we. Wat er Jezus voor ons aan het kruis gedaan heeft. Ook u heeft hij, hoewel gij dood waart door uw overtreding en onbesnedenheid naar het vlees, levend gemaakt met hem. Wanneer? Toen hij al onze overtredingen kwijtschold door het bewijsstuk uit te wissen dat door zijn inzettingen tegen ons getuigde en ons bedreigde. En dat heeft hij weggedaan door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft de overheden en de macht ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. Het is volbracht. Satan is overwonnen. De kop van de slang werd vermorzeld. Hij is overwinnaar. Vandaar dat er staat, het is volbracht in vers 31 en de dag van die Sabbat was groot. We konden rusten, we mogen rusten in dat wat hij gedaan heeft. Toen Jezus riep, het is volbracht. Toen hij stierf daar op het kruis van Golgotha, de rotsen scheurden. Het voorhangsel in de tempel scheurde van boven naar beneden. En de hoofdman die bij het kruis stond, die riep, waarlijk, dit is een zoon van God. Wat een overwinning, daar aan het kruis. Jezus in zijn lijden. Jezus in zijn overwinning. En ook Jezus, tot slot, in zijn koningschap. Als Messias. Want dan gebeurt er iets heel wonderlijks. Johannes die blijft kijken. Die ziet wat er gebeurt. Die blijft tot het einde toe bij het kruis. Ook al is Jezus gestorven. Hij blijft kijken. De Joden, die willen de boel netjes weer opruimen. Want morgen begint toch de dag van de ongezuurde broden. De eerste dag van het paasfeest, de voorbereidingsdag is geweest. Het lam is geslacht, het paaslam is geslacht. Het paaslam mag gegeten worden vanavond. Maar dan begint de dag met de ongezuurde broden, het paasfeest. En de dag van de ongezuurde broden betekent eigenlijk ja, de dag van zonder zonde. Want al het gezuurd, alles wat gezuurd is, is weg. Het is rein, het is volmaakt. En dan staat er, de dag van die Sabbat was groot. Inderdaad, in Christus kunnen we volkomen rusten. Nou, ze willen de lichamen van het hout afhalen voordat die Sabbat begint, die prachtige feestsabbat. En dan vragen Jozef van Arimathea, die vraagt aan Pilatus of ze de lichamen van het hout, het Jezus van het hout af mogen halen. En dan ontbiedt Pilatus de hoofdman. En nadat hij de hoofdman gehoord heeft, krijgen ze toestemming om de lichamen van het hout af te halen. De zaakjes moeten netjes opgeruimd worden. In Jozef, of in Genesis staat, toen ze Jozef in de put gegooid hadden, toen zetten ze zich neer om te eten. Nou, dat gebeurde precies zo. Toen Jezus gekruisigd was, toen zetten de Joden zich letterlijk neer om het Pascha te eten. Ze gingen samen eten. De soldaten die kwamen bij de twee misdadigers die met Jezus gekruisigd waren. En deze waren uiteraard nog in leven, want ze waren nog niet zo lang geleden gekruisigd. Ze braken de benen en namen ze van het kruis. En toen kwamen ze bij Jezus. En als je bij Jezus komt, dan zijn alle zaken anders. Want Jezus was al gestorven. Hij had het ook gezegd, niemand ontneemt mij mijn leven. Ik heb macht mijn leven af te leggen. De Jezus zelf heeft het tijdstip bepaald om te sterven. Het was klaar. Het werk was volbracht. Hij kon sterven. En dan staat er letterlijk in vers 33. Toen ze bij hem kwamen en zagen dat hij reeds gestorven was. En ik heb er een dikke streep onder gezet in vers 33. Braken zij zijn benen niet. In Exodus 12 vers 46 staat letterlijk dat van het paaslam mogen de benen niet gebroken worden. Stel eens voor als het nou wel gebeurd was. Stel eens voor als die soldaten wel bij Jezus geweest zijn en wel de benen gebroken hadden. Dan was Jezus het paaslam niet geweest. Ze braken zijn benen niet. En toen Johannes dat zag, toen wist hij, zie het, hij is het paaslam. Laten we feest vieren, want ook ons paaslam is geslacht. Maar tegelijkertijd ziet Johannes dan nog iets anders gebeuren. Dan pakt de soldaat een speer En die steekt die speer in zijn zijde om te controleren of Jezus werkelijk dood was. En er kwam water en bloed uit. En Johannes die zag het en die zegt, ja, er staat in Zacharia. Als Jezus terugkomt, zullen ze hem zien die zij gestoken, doorstoken hebben. Ziet u dat hier een profetie in vervulling gaat? Bijna in één handeling. Naar het verleden, in Exodus, hij is het paaslam wat zou komen. Maar ook in de toekomst. Hij is de Messias die zal komen. Ze hebben hem doorstoken. Daar aan het kruis op Golgotha. Johannes vindt het zo belangrijk dat hij in dat 35e vers van Johannes 9 die zegt, en hij die het gezien heeft, heeft ervan getuigd. En zijn getuigenis is waarachtig. En hij weet dat hij de waarheid spreekt, opdat ook gij gelooft. En daarmee willen we eindigen vanavond. Gelooft u? Gelooft u dat Jezus het paaslam was? Wat zou komen? Dat hij als het paaslam uw zonde gedragen heeft? Kunt u, net zoals Paulus zegt, feest vieren omdat ook ons paaslam geslacht is? Gelooft u dat? Tweede, gelooft u ook dat hij zal komen? En dat ze hem zullen zien die zij doorstoken hebben? Johannes zegt, opdat ook gij gelooft. Vanuit dit prachtige stukje komen we tot het geloof in hem die zou komen en in hem die zal komen. De Heer Jezus, onze Messias. Amen. Amen. Als voorbereiding op het avondmaal zingen we 509. Zo lief had God de Vader ons. Zo lief had God de Vader, 509 uit de bundel Opwekking. Laten we voordat we het avondmaal met elkaar vieren, het stukje lezen waarin de Heer Jezus de maaltijd houdt met zijn apostelen uit Lucas 22, vers 14 tot en met 20. Lucas 22, vers 14, daar lezen we: en toen het uur aangebroken was, ging hij aanliggen en de apostelen met hem. En hij zeide tot hen: ik heb vurig begeerd dit Pascha met u te eten eer ik lijd. Want ik zeg u dat ik het voorzeker niet meer eten zal voordat het vervuld is in het Koninkrijk Gods. En hij nam een beker op, sprak de dankzegging uit en zeide: neem deze en laat hem bij u rondgaan. Want ik zeg u, ik zal van nu aan voorzeker niet van de vrucht van de wijnstok drinken, voordat het Koninkrijk Gods gekomen is. En hij nam een brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het hun, zeggende: dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. Doet dit tot mijn gedachtenis. Evenzo de beker na de maaltijd, zeggende: deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, die voor u uitgegoten wordt. Zo eindigt de Heer Jezus met de apostelen het Pascha, met deze laatste beker en met dit brood. Zo zijn we vanavond hier bij elkaar gekomen om samen het avondmaal te vieren. En de Heer Jezus die nodigt ons allemaal aan tafel uit. Het is zijn tafel. En we mogen, er staat in de Bijbel, als wij het brood breken, dan zijn we één lichaam met Christus. Als wij bloed drinken, dan is het dat we gemeenschap hebben met Christus zelf. Die eenheid willen we graag uitdragen, willen we graag belijden. En we hebben ook gelezen: doe het tot mijn gedachtenis. Neem daar de tijd voor om na te denken over die geweldige liefde die God betoond heeft in Jezus aan het kruis. Gasten onder ons die deze dienst meemaken zijn uiteraard hartelijk welkom om met ons het avondmaal te vieren, mits zij ook kunnen getuigen dat ze een kind van God zijn. Bij ons is het zo hier in de schuilplaats: als u nog nooit met ons hier het avondmaal gevierd hebt, wilt u dan even, en u wilt het vanavond doen, wilt u dan even dat kenbaar maken door op te gaan staan en uw naam te noemen en te kunnen bevestigen dat u ook een kind van God bent. Zijn er onder ons gasten die met ons het avondmaal mee willen vieren? Sta dan even op en noem dan even uw naam. Oké. De Heer Jezus die nam het brood en hij brak het. En hij gaf het brood. En de Heer Jezus zei: dit is mijn lichaam voor u. Ik wil graag vragen of broeder Roel Hoek met ons de Heer wil danken voor dit brood.
Vader, dank u wel dat we voor uw aangezicht mogen verschijnen. Heer, u bent rechtvaardig, Heer, en u bent liefdevol. Door uw rechtvaardigheid, Heer, hebt u de zonde moeten straffen. Dank u, Heer, dat u onze zonde op uw zoon hebt geladen. Dank u, Heer, dat u hem hebt kunnen straffen. Dank u wel, Heer Jezus, dat u die straf gedragen hebt en dat we daardoor verlossing hebben gekregen. Dank u wel, Heer, voor het brood, voor het teken van het brood wat u ons gegeven hebt. Dat we ook nu vanavond daar in het bijzonder weer bij stil mogen staan. Dank u wel, liefdevolle Heer Jezus. Amen.
De broeders die brengen het brood rond en wilt u het bewaren totdat iedereen het heeft, dan eten we het gemeenschappelijk.
Heer Jezus zei, dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Doe dit tot mijn gedachtenis. Aan het einde van de maaltijd nam de Jezus de beker. En hij zei, dit is de beker van het nieuwe verbond. Niet het verbond waar we van uitgaan dat jullie alles moeten doen. Gij zult of gij zult niet. Maar het verbond waar Christus alles volbracht heeft. Alles gedaan heeft. Zijn bloed, waardoor we overwinnaars zijn. Zijn bloed waarmee de zonde overwonnen werd, waarmee de duivel overwonnen werd, waarmee we gekocht zijn voor eens en voor altijd. Zijn bloed wat ons gereinigd heeft van al onze zonden. Laten we met elkaar deze beker doorgeven. En elke keer als je die beker aan een ander doorgeeft, dan geef je het daarmee weer mee door. Deze boodschap, zijn bloed reinigt ons. Laten we samen de Heer danken voor deze geweldige beker. Ik wil vragen of broeder Veuring dat met ons wil doen.
Trouw Vader in hemel. Vader, dank u wel. Dank u wel dat u uw zoon naar de aarde gezonden hebt, Heiland. Heer, om voor ons te sterven. Uw enige zoon, Heiland. Heiland, dat u hier op aarde kwam. Dank u dat we op deze dag, hier op deze vrijdag, Heiland, dat u ons ook weghaalt uit onze dagelijkse sleur. En dat we eerst op deze dag ook aan uw tafel mogen zitten. Heer, dat we dat ook mogen doen, wat u gezegd hebt, tot u terugkomt. Dank u, Heiland, dat u uw leven gegeven hebt. En dat uw bloed gevloeid heeft tot reiniging van onze zonden, Heiland. Dank u, Heer, voor de kracht van dat bloed. Dank u dat u de dood overwonnen hebt en bent opgestaan, Heiland, om een plaats te bereiden voor ons. Glorie voor uw naam, Heer Jezus. Dank u dat u het gedaan hebt voor ieder van ons, Heiland, en ook voor mij. Amen.
Oh,
Laten we samen de Heer Jezus danken. En dat hoeven niet lange gebeden te zijn, maar wat zou het mooi zijn als we de gebeden aaneen kunnen rijgen tot één lofzang, één lofgebed waarin we de Heer Jezus groot maken. Wacht niet te lang op elkaar, maar misschien bent u helemaal niet gewend om te bidden. Neem de vrijmoedigheid. David zegt, in het midden van de gemeente zal ik u lof zeggen. Dus doe het. Laten we samen God groot maken, ook in onze lofzegging. Vader, het was goed om vanavond hier zo bij elkaar te mogen zijn. Heer, wat hebben we kunnen, eigenlijk het woordje genieten, dat kun je eigenlijk hier niet gebruiken. Maar het is zo mooi, Heer, om te mogen vieren, het paasfeest te mogen vieren, omdat ook ons paaslam geslacht is. Heer Jezus, dank u wel dat u die weg gegaan bent. En dat wij nu feest mogen vieren, omdat we door het offer van de Heer Jezus verzoend zijn met een heilige en rechtvaardig God. Heer, dat al onze zonden vergeven zijn. Dat de dood overwonnen is en dat we een nieuw leven gekregen hebben. En een geweldige toekomst. Heer, we mogen geloven in u die het paaslam was. Maar ook in u die straks zal komen en aanschouwd zal worden als degene die doorstoken is. Heer, wat een geweldig perspectief, een geweldige toekomst. Dank u wel, Heer, dat we zo vanavond erover na mochten denken. Heer, dank u wel dat we als gemeente inderdaad ook getuigen van u mogen zijn. Heer, want als we naar de leidersgeschiedenis kijken en naar de paasopstandingsgeschiedenis, dan weten we, Heer, dat we een geweldige opdracht hebben om dit goede nieuws, dit blijde nieuws, aan anderen door te geven, zolang het nog kan. Heer, dank u wel dat u ons geroepen heeft en daarmee ook alles gegeven heeft wat nodig is om deze roeping te kunnen vervullen. Heer, en zo willen we vanaf vanavond toeleven naar de eerste dag van de week, naar zondagmorgen, als we hier bij elkaar mogen komen om met elkaar het heerlijk paasfeest te mogen vieren. Dank u wel daarvoor. We kijken ernaar uit. We zien ernaar uit, Heer, in Jezus' naam. Amen. Laten we tot slot ons toewijden aan de Heer in het lied wat we zingen, 573. Zoals Johannes naar het kruis mocht kijken, mogen wij er ook naar kijken. En dan mogen we ook, zoals dat laatste couplet het zegt, hoe mij de wereld soms ook tart, begeer niet meer haar vreugd en eer. Zijn liefde vraagt geheel mijn hart, ik dien onverdeeld mijn dierbare Heer. Als het mogelijk is, laten we met elkaar staande zingen. En dan na het vierde couplet en voor het vijfde, dus voor het laatste couplet, de zegenbeden. 1, 2, 3 en 4 voor de zegenbeden, het laatste na de zegenbeden. Zult staande zingen?
Thank you.
laten we heen gaan onder de zegen die hij aan ieder van ons wil geven. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn en blijven met ons allen, totdat de Heer Jezus terug zal komen en we voor altijd bij hem mogen zijn. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.